Goedemorgen allemaal, broeders, zusters, gasten uit de Emmerskerk, dat is hier, uit de Schootse Kerk, uit de Jacobuskerk. Van harte welkom in deze dienst, in deze stenen kerk, maar ook aan allen die met ons verbonden op een andere plek kijken en luisteren. Mijn naam is Wim Mooijweer, ik ben vandaag ouderling van dienst. De dominee vandaag is dominee Arie van Vught. Uit de gereformeerde kerk vrijgemaakt is Erwan Baas als ouderling aanwezig en uit de christelijk gereformeerde kerk Erik de Ruiter. Zoals je ziet hebben we een mooie band die zorgt voor de muzikale begeleiding en de techniek is in handen van Maarten Nakerveld en Rick Boy. Namens de drie kerkenraden wens ik u en ons allen een gezegende dienst.
Goedemorgen, broers en zussen in de Heer. Het lied naar de Bijbelse groetwoord is opwekking 715. Wat hou ik van uw huis? En ik wil u en jullie hier aanwezigen eerst uitnodigen om te gaan staan. Wij geloven, en we spreken daarom hardop uit, dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen.
Hemelse legers, ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer. Diep in mijn lijf is zo'n heimwee, zo'n blijvende schreeuw om de levende God. Een vogel is er thuis, Heer van de hemelse legers. Naar u, om verlangen op weg zijn.
de Heer onze God bidden. Heer in de hemel, grote God en lieve Vader, dank u wel voor de tijd, voor de ruimte om samen met u te zijn. Dank u wel dat u er bent in ons leven. Niet zomaar, niet zolang het goed gaat, maar altijd. Of we dat nu meemaken, dat ervaren of niet. Nee, we willen u daarvoor prijzen. U de nooit afwezige. En we willen u groot maken in ons samen zijn. We willen groeien in geloof en uitgedaagd worden. En daarom zijn we op uw dag bij elkaar, om naar u te luisteren en bidden u of u ons open wilt maken voor wat u te zeggen hebt. Breek in ons drukke, ofwel misschien ons saaie of verwarde leven. En laat daar uw licht schijnen. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Broers en zussen, omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig meeleven. In goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat in uw hart de vrede wonen van Christus, want daartoe bent u geroepen. Als leden van één lichaam, wees ook dankbaar en laat Christus worden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing met uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God, de Vader, dankt voor hem.
Spirit within me. Ik zal met jullie lezen uit Exodus 27, vanaf vers 20 tot met hoofdstuk 28, vers 14. We zitten midden in de instructies die God geeft aan Mozes over hoe de tabernakel en alle zaken eromheen geregeld moet worden. En dit gaat over de lampenolie. Draag de Israëlieten op om je voor de verlichting zuivere olijfolie te brengen. En moeten in de ontmoetingstent, buiten het voorhangsel, dat de ark met de verbondstekst afschermt, altijd lampen branden. Aaron en zijn nakomelingen moeten ervoor zorgen dat ze de hele nacht voor de Heer blijven branden. Dit voorschrift blijft voor de Israëlieten voor altijd van kracht, voor alle komende generaties. De priesterkleding. Laat je broer Aaron en zijn zonen, Nadab, Abihu, Eleazar en Itamar, bij je komen. Hen heb ik uit de Israëlieten uitgekozen om mij als priester te dienen. Laat voor je broer Aaron heilige kleding maken die hem waardigheid en aanzien verleent. Je moet aanwijzingen geven aan allen die hun vak verstaan, aan wie ik vakmanschap heb geschonken, en zij moeten dan de kleding voor Aaron maken, zodat hij kan worden gewijd en mij als priester kan dienen. Ze moeten de volgende kledingstukken maken: een borsttas, een priesterschort, een bovenkleed, een stevig geweven tuniek, een tulband en een gordel. Voor zowel Aaron als zijn zonen moet heilige kleding worden gemaakt, omdat ze mij als priester moeten dienen. Er moet gouddraad voor worden gebruikt, blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode wol en fijn linnen garen. De priesterschort moet vakkundig geweven worden van gouddraad, blauwpurperen en roodpurperen wol en getwijnd linnen garen. De beide delen ervan worden door middel van schouderstukken met elkaar verbonden. De band waarmee de schort vastgetrokken wordt, moet er één geheel mee vormen en wordt op dezelfde wijze gemaakt. Van gouddraad, blauwpurperen en roodpurperen wol en getwijnd linnen garen. Neem twee onyxstenen en graveer daarin de namen van Israëls zonen. 6 in de ene steen en 6 in de andere. In de volgorde van hun geboorte. Dat graveren moet door een kundig vakman gebeuren. Hij moet de namen in de stenen snijden zoals men zegelstenen snijdt. Vat beide stenen in gouden kassen en zet ze op de schouderstukken van de priesterschort. Wanneer Aaron voor de Heer verschijnt en de namen van de Israëlieten op zijn schouders draagt, zal de Heer aan de Israëlieten herinnerd worden. Aan de gouden kassen moet je kettingjes van zuiver goud bevestigen, in de vorm van kunstig gevlochten snoeren.
Broers en zussen, Mozes en Aaron zijn de eerste in een rij Bijbelse broers tussen wie het botert. Bij de eerste broers, Kaïn en Abel, sloeg de oudste de jongste dood. Ismaël en Isaac werden door vader Abraham uit elkaar gehaald. Jacob en Esau sloegen elkaar de tent uit. En Jozef werd verkocht door zijn broers, zodat hij hen later kon redden van de hongerdood. En in die rij broers in de Bijbelverhalen zijn Mozes en Aaron de eerste die voortdurend in vrede met elkaar optrekken. Hoewel ze ook zo verschillend zijn. Mozes, de jongste, opgegroeid aan het hof van de farao, durfde het eigenlijk niet aan toen God hem de opdracht gaf om het volk Israël te bevrijden. Aaron, die heel zijn leven uitgebuit was als slaaf, had Mozes, hoewel ze elkaar alleen maar kenden uit hun kindertijd, over de streep weten te trekken. En samen waren ze ervoor gegaan, Mozes en Aaron. Mozes als eerste, altijd voorop, maar vaak met Aaron nog geen stap achter hem. En in die schaduw van Mozes diende de oudste, de jongste. Het licht staat eigenlijk altijd op Mozes, de jongste van de twee broers. En er gaat in Exodus geen hoofdstuk voorbij of de naam van Mozes wordt genoemd, terwijl Aaron vaak op de achtergrond blijft. Maar in het hoofdstuk wat we vanmorgen gelezen hebben, is het net even anders. Mozes, de leider, de held, de bevrijder, de man van de wetten, blijft even buiten beeld. Zijn naam wordt niet meer genoemd. Hij stapt de coulissen in, om zijn broer in het volle licht te zetten. Zo lees ik de opdracht van God aan Mozes. Laat voor je broer heilige kleding maken, die hem aanzien en waardigheid verleent. En ik probeer me dan voor te stellen wat dat doet. Wat dat betekent tussen die broers. Ik zie dan twee mannen op hoge leeftijd, die zo vanzelfsprekend met elkaar optrekken, dat ze al lang geen woorden meer nodig hebben om elkaar te verstaan. De oudste laat zwijgend de jongste steeds voorgaan en geeft alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, hem steeds alle eer. En dan komt er een moment dat Mozes de jongste zegt: kom eens hier, broer. Vandaag ga ik jou prachtig aankleden. Ik ga je in een pak hijsen dat ontworpen is door de grootste creatief ontwerper. Ik ga je er zo uit laten zien dat de mensen die naar je kijken met eerbied naar je zullen kijken en ontzag. Ik ga je zo aankleden dat je je woestijnkloffie wel in de wilgen kunt hangen. Voortaan ga jij zo mooi over straat. Loop jij zo mooi naast mij, dat de mensen eerst jou zien en dan pas mij. Jij hebt mij altijd voor laten gaan, in het licht gezet. Nu geef ik jou alle eer. En hoe zal Aaron gereageerd hebben, de bescheiden oudste, op dat idee van zijn broer? Dat had je niet hoeven doen? Of zou hij juist genieten en zich verbazen over de kleuren, over het rood, over het wit, over het goud, het paars en het blauw? Zou hij de fijne stof tussen zijn vingers nemen? De stenen en het goud in de zon laten schitteren? En zou hij zich in die kleren ook anders gaan voelen? En hoe zal Mozes reageren als hij zijn broer zo mooi uitgedost ziet? Zouden zijn oude ogen twinkelen? Ze elkaar vol aandacht en wederzijdse bewondering aankijken. Mozes in zijn sjofele mantel en Aaron in vol ornaat. Wat gebeurt er als die elkaar zo zullen ontmoeten? Als de man van het recht, de man van de vrede, met een kus begroet. Een plaatje zo mooi als broers die samen zijn. En ik vraag me haast af, hè? Naar al die Bijbelverhalen over andere broers. Zou God met zijn plan, met zijn laten zien van herstel en verzoening, gewacht hebben op deze twee broers die elkaar dienen, die elkaar versterken, die elkaar mooier maken en zo tot zegen van het volk kunnen zijn? En tegelijk zie ik daarachter nog iets. God heeft het volk uit Egypte bevrijd en mee de woestijn ingenomen. Een plek en een tijd om elkaar te leren kennen. En ook om te groeien en te veranderen van een slavenvolk naar een koninkrijk van priesters. En tot nu toe heb ik daar weinig beeld bij, een koninkrijk van priesters. Maar het wordt stap voor stap steeds duidelijker. Bij iedere opdracht die God aan Mozes geeft. Als Mozes een tent moet bouwen, omdat God te midden van zijn volk wil wonen, wordt duidelijk dat God er niet alleen voor Israël is, maar dat hij met Israël wil zijn. Dat hij samen wil leven. Dat hij niet alleen maar dingen voor dat volk wil doen, maar dat hij met dat volk wil zijn. En in de gebruiksaanwijzing voor die tent zie ik hoe God het ook meent. Het is niet voor even. Het is niet voor zolang als het duurt. Het is niet voor zolang als het goed gaat. God wil voor altijd met zijn volk zijn. Het licht in het heiligdom moet altijd branden. En waar de profeet Mozes de relatie tussen God en het volk heeft aangestoken, dan moet de priester Aaron met zijn zonen ervoor zorgen dat het aan blijft. Er moeten in de ontmoetingstent, buiten het voorhangsel dat de ark met de verbondstekst afschermt, altijd lampen branden. Aaron en zijn nakomelingen moeten ervoor zorgen dat ze de hele nacht voor de Heer blijven branden. Dit voorschrift blijft voor de Israëlieten voor altijd van kracht. Voor alle komende generaties. Zo serieus meent God het. Ik wil met jullie zijn. En met die opdracht voor Aaron en zijn zonen, ontstaat er iets nieuws in dat volk. Iets wat er nog niet eerder was, waar mensen nog niets van gezien hadden of over nagedacht. Er komt ambtskleding, een tenue, om mensen te markeren als heilig en geroepen tot een bepaalde taak in de relatie tussen God en zijn volk. Er komt ineens kleding die waardigheid en aanzien verleent. En dat is op zijn minst merkwaardig. Abraham en Isaac en Jacob, zelfs Mozes droegen geen speciale kleren. Het waren herders die simpel gekleed gingen. En in de Bijbel zie je ook heel weinig aandacht voor uiterlijk vertoon. En dat is niet zonder reden, denk ik. De Bijbel spreekt er zelf over als bijvoorbeeld de profeet Samuel een nieuwe koning moet gaan aanwijzen. De eerste koning, Saul, is mislukt. Hij heeft een tekort lontje, is te onzeker en veel te veel bezig met zijn eigen populariteit. En als je hem in de Bijbel voor het eerst tegenkomt, dan zie je een lange, goed gebouwde jonge man die met kop en schouders boven iedereen in Israël uitsteekt. Aan de buitenkant een goede koningskandidaat. Maar God wil een andere koning. En als Samuel dan in het huis komt van een zekere Izzi, en zijn zoon Eliab ziet, dan denkt Samuel met de beoogde opvolger te maken te hebben. Maar de Heer zei tegen Samuel: let niet op het uiterlijk. Kijk niet hoe groot hij is. Ik heb hem niet uitgekozen. Want wat je van buiten ziet, is niet belangrijk. Daar kijken de mensen altijd naar. Maar ik let erop hoe een mens van binnen is. De Bijbel is niet zo van uiterlijk vertoon. En als er dan verhalen zijn waar mensen in een prachtige mantel of in koningskleren gehesen worden, dan gebeurt dat altijd in een heidense omgeving. De farao van Egypte zet Jozef als een prins op de wagen en behangt hem met sieraden, om duidelijk te maken dat hij de op een na machtigste man mag worden. En koning Ahasveros van het verre Perzië hijst Mordechai in een koningsmantel op zijn paard. Mantels, gewaden, sieraden, paarden, wagens. De Bijbel lijkt vooral te zeggen: zo doen anderen dat. Mensen op het schild hijsen. Wij niet. En die prachtige kleding van de priester, die lijkt dan ook een andere boodschap te hebben dan: kijk hem nou. De priester, hij wijst met zijn kleding op de aanwezigheid van de Heer. En vertelt dat God te midden van zijn volk wil zijn. De priesters laat zichzelf, volgens een van de psalmen, juist op zijn best zien als hij zich kleedt in gerechtigheid. Maar waarom moet dat dan toch zo opvallend? Die kleding, zo zichtbaar, zo symbolisch, zo uniform ook. Zo eeuwenlang datzelfde beeld van vader op zoon in hetzelfde tenue. Zou dat ook te maken kunnen hebben met het groeien en met het veranderen van een slavenvolk naar een koninkrijk van priesters? En zie je in de woestijn niet dat Mozes, niet een priester, maar een profeet, het volk in beweging krijgt? En hij doet dat met zijn persoonlijkheid, met zijn leiderschap, met zijn uitzonderlijke persoonlijke kwaliteit. En hij verbindt zo God en mensen aan elkaar. Maakt God ook zichtbaar, merkbaar voor de mens. En tegelijk zie je ook hoe kwetsbaar het is als één persoon met zijn persoonlijke kwaliteiten dat doet. Ik denk dat je de hele geschiedenis met het gouden kalf zo kunt begrijpen. De geschiedenis die plaatsvindt voor het opzetten van de tent en voor het wijden van de priesters, dat is er nog niet. En Mozes is op een gegeven moment wat lang weg om de instructies voor de tent en de priesters te ontvangen van God zelf. En hij blijft zo lang weg dat de mensen gaan denken dat met Mozes God ook weg is. En ik denk dat God met de tent, met de priesters die daar dag en nacht werken, met dat rituele, met dat zichtbare, met dat steeds weer hetzelfde, met dat continue, wil laten zien dat hij er is en dat hij met mensen wil zijn. De profeet duikt op en verdwijnt. De priester is er altijd. De profeet daagt uit. De priester stelt gerust. De profeet zet in beweging. De priester biedt houvast. En zo verbeeldt met die twee God zijn relatie met mensen. En laat hij mensen weten dat er bij al het nieuwe en bij al het veranderen altijd priesters zijn die de mensen bij God onder de aandacht zullen brengen. Als God mensen missen of niets van hem merken, houden rituelen en symbolen de herinnering aan zijn aanwezigheid, levend. En dat lijkt mij ook de kracht van bijvoorbeeld het steeds weer vieren van het avondmaal. He, door de proeven van het brood en het drinken van de wijn wordt het offer dat onze enige, onze grote hoge priester gebracht heeft, heel tastbaar in ons leven. En met dat ik dat zeg, het offer dat onze grote hoge priester heeft gebracht, botst het een beetje in mijn hoofd. De hoge priester, ik heb hem nu leren zien als gekleed in aanzien en waardigheid. In het offer van Jezus, in zijn dood, zie ik ook de naakte waarheid van God die zich met ons verzoent. En ik zie ook, en ik begrijp wel, dat dat ook het laatste offer is. Omdat het nu genoeg is. Want in zijn opstanding en het uitdelen van de geest door Jezus, zie ik ook een grote broer die tegen mensen van hier en nu zegt: kom eens hier, ik ga je prachtig aankleden. Ik ga je in een pakhuis dat ontworpen is door de grootste creatief ontwerper. God heeft jullie uitgekozen, omdat jullie zijn heiligen zijn en hij jullie lief heeft. En Jezus zegt: door mijn geest kleed ik je in innig meeleven, in goedheid en bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Ik trek jullie iets moois aan: elkaar aanvaarden en elkaar vergeven. En boven alles kleed ik jullie in liefde. Dat is de band die jullie tot een volmaakte eenheid maakt. En ik denk dat ik Jezus' ogen zie twinkelen als hij ons zo heeft aangekleed als een koninkrijk van priesters. Amen.
Thank you.
Zo mooi als mensen die familie zijn. De vrede onderling kunnen bewaren. Zoals de olie uit Aarons baard. Die in zijn kleren draait. En heerlijk ruikt. Zoals de dauw die op de berg ligt bij Jeruzalem. Van boven naar beneden. Zo geeft de Heer zijn zegen. Hier gaat het leven.
Mag ik even de mededelingen doen namens de Jacobuskerk? Eigenlijk maar één korte mededeling. Even een herinnering aan de verkiezingen voor ouderlingen en diakenen. Degene die nog niet gestemd heeft, vandaag is de laatste kans, dus een laatste oproep om nog even te stemmen.
Uit de Schootse Kerk heeft Erik geen mededelingen, maar uit de Emmauskerk zijn er des te meer. De collect is vandaag voor in op huis Het Hemeltje. Na de dienst zal er een beeld worden getoond waarop ook het rekeningnummer is vermeld, waarna u uw gift kunt overmaken. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar familie De Waal. En dan ben je als gast of als lid van de Emmauskerk van harte uitgenodigd om na de dienst digitaal een kopje koffie met ons te komen drinken. Dit begint om 11 uur. De instructies staan in de videobeschrijving van dit YouTube-filmpje. Wil je informatie over hoe je mee kunt doen of lid kunt worden in deze kerk? Neem dan even contact op via www.emmauskerkeindhoven.nl. Uiteraard bent u ook bij de zusterkerken van harte welkom. Volgende week mogen we weer het heilig avondmaal samen vieren. Deze dienst was daarop een voorbereiding. Laten we ook in de komende week toeleven naar de ontmoeting met de Heer in het avondmaal. Dan is er vanaf volgende week zondag elke week materiaal beschikbaar voor de kinderen van kinderbijbelgroep 1 tot en met 3. Dat is klas 1 tot en met 6 van de basisschool. Met alle ouders wordt de komende tijd contact gezocht. Vanaf de start zondag 6 september is er elke 14 dagen kinderbijbelgroep 1 tot 3. Als kerkenraad spreken we onze dankbaarheid uit dat voor alle vacatures in de kerkenraad kandidaten beschikbaar zijn. We zijn blij u de volgende kandidaat ambtsdragers voor te kunnen stellen. Voor het ambt van diaken de broeders Marco Baring en Daniel Brouns. Voor het ambt van wijkouderling de zusters Anja de Bruin en Wilma Thijs. En de broeders Henk Beel en Evert Verboom. Als taakveldouderling jeugd zuster Nathalie Ekelmans. En als ouderling voorzitter zuster Gesina Derks. Bovendien heeft Jan Verstraeten, nu nog wijkouderling in Woensel-West, aangegeven de gemeente graag te willen dienen als taakveldouderling pastoraat in de bestuurlijke kerkraad. Het is de bedoeling dat zijn plek in de wijk wordt ingevuld door zojuist genoemde Wilma Thijs. Op zondag 30 augustus zal Deo Valente een verkiezing worden gehouden waarin alle beleidende gemeenteleden wordt gevraagd door middel van een ja-nee stem aan te geven of ze het eens zijn of ze instemmen met de benoeming van de voorgestelde broeders en zusters. Dan willen we graag bij de voorbeden bidden voor Lidie Schelen en haar familie. De vader van Lidie is onlangs overleden in de leeftijd van 94 jaar. Hij is afgelopen donderdag begraven. De familie is dankbaar voor wie hij is geweest en dat hij nu thuis mag zijn. En ook willen we bidden voor de familie van Jacques de Waal. Ook zijn vader is afgelopen week overleden. Na een moeilijke periode in het verpleeghuis overleed hij, 88 jaar oud. Jacques en Nel hebben er vrede mee dat hij Gods rust mocht binnengaan.
Laten we de Heer onze God danken en bidden. Heer in de hemel, grote schepper van alle dingen, koning van alle koningen. U willen we prijzen en uw naam willen we groot maken. Met onze woorden, met ons samen zijn, met ons leven en ons doen en laten. Heer, helpt u ons om ons steeds weer, steeds opnieuw aan u te verbinden. Zo dat we met u leven en tot zegen zijn voor de wereld om ons heen. En we danken u, Heer, dat u dat niet aan ons, aan ieder voor zich overlaat om met u te leven. Maar dat u een gemeenschap van mensen geeft om dat samen mee te doen. Eeuwenlang. Met gebruik, met rituelen en symbolen die ons steeds weer herinneren. Dat u er altijd al was. Dat u er bent en dat u er zult zijn. Dank u wel, Heer, voor geschiedenis en voor getuigenis van andere mensen. Maak ons daardoor sterk in het leven. En in het geloof. En Heer, we danken en bidden u ook voor elkaar. Als broers en zussen. Juist ook in een tijd. Waarin het nog steeds zo anders is. Dan we willen. We bidden u voor elkaar. Om vol te houden. Om te geloven. Liefde hebben, mens te zijn. En vanmorgen willen we u in het bijzonder bidden voor Lydie. Haar man, haar zus en hun gezin. We willen met hen danken voor het leven van Lydie's vader. En u vragen om troost en kracht, om verdriet en gemis een plek te geven. Dat vragen we ook voor Jacques en zijn moeder, voor Nel en de kinderen. Dank u voor wie vader en man was voor hen. En wilt u helpen om de moeilijke laatste maanden een plek te geven. Wilt u nabij zijn bij het definitieve afscheid dat komende week zal plaatsvinden? Heer, we bidden voor elkaar. Ieder in zijn zorg, haar verhalen. Maar ook blijdschap, vreugde. En mooie dingen. Geef dat we daarvan ook delen en genieten kunnen. We danken u, Heer, voor wat u geeft aan de verschillende kerken. In het verkiezen van ambtsdragers. Heer, wilt u mensen en wilt u dat instrument gebruiken? Om leiders voor uw gemeente aan te wijzen. Te roepen. Bereid te maken. In uw dienst. In de gemeentes. Heer, zo bidden wij u. Of u zelf wilt zorgen. Waar wij zo hard aan het bouwen en aan het organiseren zijn. Heer, laat ons dan vooral naar buiten kijken. Naar de wereld waarin we als kerk staan. En dan danken we u. Dat het vrede is. In onze wereld. Dat het 75 jaar geleden is. Dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog wereldwijd. En we bidden u of u ons wilt helpen. Om met vrede om te gaan. Maar ook met het terugblik op de tijd van vroeger. Het herinneren. En het waarderen van het verleden. Heer, help ons om dat genuanceerd te doen. Zeker nu we steeds meer gaan ontdekken. Dat er meer is tussen zwart en wit en goed en fout. Heer, we willen u bidden voor de wereld. Omdat het zo niet meer lijkt op wat u ervan maakte in het begin. We bidden u voor Beirut, de stad die in puin ligt, die gewonden verzorgt, verdriet heeft over mensen die gestorven zijn, puin bij elkaar raapt om opnieuw te bouwen. Heer, wees met mensen. En dank u. Ook voor allerlei initiatieven tot hulp die van de grond komen. En Heer, we bidden u ook daar, of u daar wilt zijn. Waar mensen zichzelf zien als onaantastbaar. Waar mensen vastzitten, zo vastzitten. Aan de macht, dat ze er alles voor doen, om te blijven zitten. Ook al gaat het ten koste van recht en gerechtigheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid, ja, van andere mensen en hun levens. Zo niet uw koninkrijk. Heer, en als we daar naar kijken, dan verlangen we naar de tijd die komen zal. De tijd die u beloofd heeft. De tijd waar we op wachten. Al zo lang. De tijd waarin u alles recht zult zetten. Heel zult maken. Zult genezen. Tranen zult afvegen. En Heer, we bidden u of u ons tot die tijd. Laat het niet te lang duren. Heel dicht bij u. En bij elkaar wilt houden. Door uw woorden. En door uw geest. In Jezus' naam. Amen.
Thank you.
broers en zussen. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en vrede geven. Amen.
Here I am, Lord, and I'm drowning in your sea of forgetfulness. The chains of yesterday surround me. I yearn for peace and rest. I don't wanna end up where you found me. And it echoes in my mind, keeps me awake tonight. I know you've cast my sin as far as the east is from the west, and I stand before you now. To the other.